Daar is Gakpo, tijd, ruimte, goal, 2-0.
Reinders, schot van afstand. 1-0 Oranje tegen de verhouding in.
En een hensbal, strafschop, zo wat een start is dit zeg.
Frimpong op zoek naar Brobby, nog een keer Frimpong. Oh, mooi goal.
Binnen door, Dumfries, Weghorst, wacht. Ja, wat een geweldige goal weer.
En hier is doelpunt nummer 45 in het shirt van Nederlands elftal voor Memphis Depay.
Weghorst! Ja, geweldig doelpunt. Probeer hem maar eens. Dumfries.
Hij is terug. Jorginho Wijnaldum. Opgehaald door Ronald Koeman.
En daar komen Lars en Thijs. En ja hoor, het is het EK Sportpaleis.
Het EK Sportpaleis van Lars en Thijs.
EK dag 21 zit erop. Het was wederom een rustdag. We leven met z'n allen toe naar die kwartfinales. Die kwartfinales die op het punt staan van beginnen. Maar ook vandaag, zoals je van ons gewend bent, een bomvolle show tegenover met Thijs Zwagerman. Hoe was jouw dag?
Ja, we zijn grotendeels toch samen opgetrokken vandaag. Ja. Dus rustig wakker geworden. Toch weer even dat stageverslag, die puntjes op de i. Het blijft aan me vreten, maar... Ja, toen volgde natuurlijk wel snel het hoogtepunt van de dag.
Ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Je mag het zo meteen weggeven. Ik had een beetje hetzelfde. Ik sliep in Hilversum. Ik was vannacht nog met onze mooie bolide naar Hilversum gereden. Ik ben even met mijn oom gaan lunchen in het centrum van Hilversum.
Het mooie centrum van Hilversum.
Ja, het mooie centrum van Hilversum. Dan met onze waanideeën heb je dan toch het idee van... Nou ja, als ik daar op een terras ga zitten, dan moet het toch... Ik zat gewoon een half uur te wuiven.
Het verbaast me nog dat je niet gewoon met die oranje auto de groest op bent gereden.
Nee. Wat dat betreft viel het allemaal mee.
Het stijgt wel een beetje naar het bolletje.
Ja, overigens zat ik wel vanavond nog even een biertje te drinken met mijn vriendin op het terras. Ja. Toen kwam ik wel een luisteraar tegen.
Kijk.
Ze zijn er wel.
Ze bestaan echt. Het zijn niet alleen maar die tienduizenden cijfers.
Nee. Een mooi programma voor en na dus. Maar wat hebben we vanmiddag gedaan, Thijs?
Ja, wij zijn naar het prachtige Eiburg afgereisd. Ja. Met onze bolide natuurlijk, hè, die oranje Fiat. Om daar een prachtig gesprek te voeren met Hedwiges Maduro.
Ja, voormalige assistent-trainer van Ajax. Nu hoofdtrainer van Almere City. Maar vooral niet te vergeten, gewoon voormalig Oranje International.
Ja, en het is echt prachtig om zijn verhalen te horen. Hij heeft 18 Interlands gespeeld, het WK van 2006 meegemaakt. Hij heeft echt met bizarre spelers gespeeld. Want hij is eigenlijk een beetje van de lichting, Sneijder van Persie. Maar hij heeft ook nog Van der Sar en Clarence Seedorf meegemaakt bij Oranje. Dus ja, dan weet je dat je genoeg stof hebt om over te spreken. Dus ik vond het fantastisch. Ik hing aan zijn lippen.
Vele mooie anekdotes die je later in deze show hoort. Je had overigens al kunnen weten dat we daar waren geweest. Want we hebben het op social media gezet. Het Sportpaleis op Instagram. We zijn nog steeds onderweg naar die 1000 volgers. Elke dag komen er toch mensen bij als we even dat oproepje doen. Volg ons als je dat nog niet doet. Want ja, daar zijn wij mee geholpen. Are you
ready? Het EK Sportpaleis van Lars en Thijs.
Ja, ook voor het Nederlands elftal nadert die wedstrijd. Die wedstrijd tegen Turkije. We hebben ook vandaag gewoon weer een oranje journaal. Want ja, zoals gewoonlijk was er weer eens een persconferentie.
Ja, en ik vind dat toch wel lekker hoor. Ook nu we verder in dat toernooi komen, dat die UEFA gewoon heeft verplicht bijna iedere dag twee spelers daar naartoe te sturen. Want dan hoor je ook iemand, in dit geval dus Daley Blind en Jerdy Schouten. Maar in het geval van Blind, iemand die we eigenlijk nog niet hebben gehoord.
Helemaal niet.
Hij is 2 minuutjes ook pas ingevallen. Dus het was leuk om weer wat van hem te horen.
Ja, Jerdy Schouten zat er ook. Ik maak me wel een klein beetje zorgen, want Jerdy Schouten is dus een van die spelers die op scherp staat.
Ja,
hè? Ja, die mag van mij inmiddels, die moet als een soort, moet hij dan op safe spelen? Hoe gaat zoiets?
Nou ja, het werd hem zelf ook gevraagd. Dat was wel mooi. Van Jerdy, hoe vervelend is het dat jij op scherp staat?
Ja, ik had het liever niet gehad, maar uiteindelijk is het een kwartfinale. En dan gaat het om of je gaat door of je gaat naar huis. Dus als ik geel moet pakken, dan moet ik hem pakken.
Ja,
zo is het. Ja.
Met als gevolg dat je de halve finale er niet bij bent.
Ja, maar als dan het team wel doorgaat, dat is natuurlijk uiteindelijk het allerbelangrijkste.
Ja, wel mooi. En dit tekent ook weer die nuchterheid van Jerdy Schouten. Van ja, als ik hem moet pakken, dan pak ik hem gewoon.
Ja.
En dat moet je natuurlijk ook doen. Want je kan er niet aan denken dat hij straks even zijn mannetje laat lopen en dat Turkije eruit scoort. Dacht ik wel gelijk met al die Koeman, hè, 26 spelers. Jerdy Schouten blijft je enige controleur. Als hij wegvalt, dan moet je wel echt concessies gaan doen aan je speelwijze.
Ja, hoe zou je dat dan doen?
Nou ja, Koeman zei, werd daar al eerder naar gevraagd in aanloop naar het EK. En toen zei hij, ja, we kunnen dan schuiven met spelers. Blind kan daar spelen, Ian Maassen kan daar spelen. Eventueel AK zou je kunnen doorschuiven. Ja, ik word daar niet super enthousiast van al die opties.
Nee. Nee, en zeker omdat ja, die Schouten ontwikkelt zich tot een van de belangrijkste spelers in deze ploeg. Hè, op de positie die hij speelt, cruciaal. Mm-hmm. En ik begin dat ook gewoon bij mezelf te merken. Van, nou ja, maar serieus. Gewoon van tevoren had je niet gezegd van cruciale rol. Hè?
Nou ja, misschien hij haalt nu wel een heel hoog niveau, maar ik op zich wel. Want ja, hij was de enige zes, dus dat was eigenlijk vrij snel duidelijk van ja, die moet sowieso gaan spelen. Mm. En wat dat betreft, maar dan had Koeman dat eerder moeten doen. Bijvoorbeeld iemand als Assor Matusiwa erbij halen. Dat is dan een verrassende naam. Maar ik vind het echt raar dat je in een selectie van 26 man... dat je niet een tweede controleur opstelt. En dan weet ik wel dat Wiever en De Roon... en natuurlijk normaal gesproken had je hen gehad. Maar nu is er niet een directe vervanger voor Jerdy Schout. En dat vind ik wel krom in zo'n grote selectie.
Ja, zeker als je straks de halve finale haalt.
Ja, en hij hem eventueel zou moeten missen.
Eventueel er niet bij is. Nou ja, laten we allemaal hopen dat dat niet zo is. De spelers die op scherp staan vanaf de halve finale... kunnen ze gewoon weer gele kaarten pakken. Ja. Want dan zijn ze kwijtgescholden. Vindt het toch altijd een bijzonder systeem hoe dat werkt.
Ja, zeker. Want dan is al bij twee gele kaarten ben je geschorst. En je hebt er best wel lang last van. Ik zou eerder misschien denken dat je bij een derde gele kaart geschorst bent. Of dat je ze eerder kwijtscheldt, noem maar wat. Want dit vind ik wel wat streng. Ja.
Hey, Daley Blind, zei die nog wat?
Ja, zeker. Dat was ook wel mooi. Want Daley Blind die speelt zijn derde eindtoernooi. Maar de eerste keer dat hij niet onbetwiste basisspeler is. Hij maakte pas tegen Roemenië zijn eerste minuten toen hij in de blessuretijd inviel.
Ja.
En er werd ook gevraagd. Daley, hoe probeer jij toch van waarde te zijn nu je niet veel speelt?
Het kan ook zijn bijvoorbeeld als ik zie dat in het veld iemand kan helpen. Dan probeer ik dat in de rust aan te geven bij iemand. En dan denk ik, misschien kan je kijken of je de tweede helft dat kan doen. En zo probeer je gewoon je teamgenoten te ondersteunen. En soms is het even een jongen op een training die het wat moeilijker heeft. En dan probeer je even te zeggen, kom op jongen, kop op. En we gaan er weer voor.
Ja, ik vond het wel mooi om te horen. Want hij gaf daarvoor ook toe dat hij er aan het begin wel een beetje moeite mee had.
Ja.
Want we kennen ook allemaal de Daley Blind toen hij bij Ajax onder Schreuder op de bank belandde. Dat was ook niet van harte natuurlijk. Nog steeds heeft hij echt dat topsportersgif in zich van eigenlijk altijd willen spelen. Maar ik denk toch ook wel door de leeftijd dat hij nu inziet. En ook met de concurrenten. Het is heel simpel. Hij heeft Nathan Aké voor zich of de Mickey van de Ven. Mm-hmm. Ja, dat zijn ook niet mannen die je er zomaar uitspeelt natuurlijk. Dus hij accepteert die rol. En dan komt ook dat tactisch inzicht van hem naar voren. Wat we als speler ook zien. Dat hij dus in de rust even naar spelers toe loopt. Naar de ploeggenoot van misschien dit of dat doen. En hij zit echt als een trainer op de bank. Dat zie ik dan helemaal voor me. Dus ja, mooi dat hij dat zo uiteindelijk heeft weten om te turnen.
Is ook wel iets wat we eerder dit toernooi van Ricardo van Rijn hoorden.
Zeker.
Hier in het EK Sportpaleis. Ja. Best wel mooi dat dat dan uitkomt. Want dat verwacht je misschien niet 1, 2, 3... bij hem, of tenminste, zeker met in het verleden... dat hij gewoon alles altijd wil spelen.
Ja.
Maar ik kan me het wel voorstellen, en dit is wel een Daley Blind. Ja, ik vind het wel vet om te zien.
Zeker, zeker. En het is heel mooi, want ook we zeiden dat ook tegen Ricardo van Rijn. Natuurlijk, na zijn vertrek bij Ajax hadden weinig verwacht... dat hij nog zo'n soort toetje, soort staart van zijn carrière zou hebben... met ook dit EK. En via Girona heeft hij dat natuurlijk schitterend opgepakt.
Ja. Hey, even naar de tegenstander. We hebben het hier al meermaals over gehad. Met Demiral. Twee wedstrijden geschorst bij Turkije vanwege dat fascistische gebaar. Ja. Dat jij eerst nog top vervolgens tobben.
Zwaar tobben,
Zwaar tobben. De Turkse bond ontkent het. Hè? Dat begint ook wel een hele soap te worden.
Ja, maar goed. Het is volgens mij allemaal vrij duidelijk wat daar is gebeurd. Maar de Turkse bond gaat inderdaad nog in hoger beroep. Ja, het is misschien een beetje zo'n... een gebaar is bijna... Je kan misschien... Zij proberen heel erg naar vrij voor interpretatie natuurlijk op te duiken. Maar ik kan niet anders verwachten dan dat dit gewoon een schorsing van tweede wels gaat worden.
Nee, de Bielt melden dat. En die zitten over het algemeen goed. Ik ben benieuwd hoe deze soap verder gaat.
Top of tobben. Het EK Sportpaleis met Lars en Thijs.
Ja, en het was een topdag, kunnen we wel zeggen.
Ja.
We zijn bij Maduro langs geweest. Fantastisch gesprek. De mensen gaan het straks allemaal horen. Maar om dan heel veel tobben daarin uit te lichten, dat gaat mij een beetje te ver. Ik ben het ook niet tegengekomen vandaag.
Nee, weet je moet ook niet op zoek gaan naar
dat hebben we al vaker
dingen.
Gezegd, hè? Ja, dan wordt het nep.
Ja, en daarom slaan we die gewoon netjes over vandaag. Wel een top, hè?
Ja. En het was gisteren... Het is eigenlijk gepromoveerd van tobben naar top natuurlijk.
Ja.
Want gisteren hadden ze nog in tobben, hè? Man, de podcast met Domien Verschuren, Chris Bergström. Precies. En dan het mooie... Kijk, we hebben natuurlijk een hele social media redactie erachter zitten. Die maken dan een clipje, toch, Lars?
Zeker. Ik heb lekker lopen knippen vanochtend, inderdaad. Laat je lekker lopen knippen.
Ze zo gewoon gebleven, zo gewoon gebleven. Nee, en dan gaat dat clipje natuurlijk het internet op, hè, de social media kanalen. We zagen het eerder bij Sander Schimmelpennink en Jaap Reesema, tot hoever die Sportpaleis tentakels dan reiken. Nu ook wel weer mooi, hè?
Ja, wat wel het geplaatst nogmaals voor de mensen die het niet hebben gehoord. Man, 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 de podcast had het even over het radiostation van Giel Beelen. En dat ze nu een EK-ochtendshow hadden. Niet precies wisten of dat influencers of content creators waren. Wij hadden daar een beetje om gelachen. En vertelden dat we Domien ook gewoon tegen waren gekomen tijdens de radioring. En dat hij ons blijkbaar vergeten was. Nou ja, hij reageerde zelf. Ha, wat grappig. Sorry jongens. Als ik een persbericht over voetbal lees, ben ik snel afgehaakt en ongeïnteresseerd. Het is niet persoonlijk. Wel meteen poep gegeten.
Ja, want dat had jij geopperd als de invloed van ons als influencer.
Ja, ik zei als ik zeg, of als wij zeggen dat je poep eet, eet je poep.
En dat heeft Domien dus ook gedaan. Ja. Dus dat blijkt maar weer hoe groot die invloed is.
Ja, en hij weet niks van voetbal, maar hij weet alles van de radio. Ja. Dat was ook wel hoorbaar. En ik ben benieuwd, misschien kunnen we hem een keer vragen naar ons te luisteren en gewoon wat feedback te geven. Want heel eerlijk, als je naar radio kijkt, is het wel een legend, toch?
Zeker, zeker. En echt in korte tijd geworden natuurlijk. Ja. Echt van de nieuwe generatie radio-dj's. Dus dat is fantastisch.
Vriend van de show, Domien Verschuren.
Nou ja, één comment maakt nog geen vriend. Nee, maar het zou mooi zijn, één belletje. Hij is één belletje verwijderd van een hele hechte vriendschap met het Sportpaleis.
Interessant. Laten wij naar Cruijff gaan.
Two stripes, one Cruijff.
Ja, natuurlijk. Dat is logisch.
Wie maakt de leukste combo?
Cruijff, dat geeft de paas.
Johan Cruijff die heeft natuurlijk heel veel bekende uitspraken. Maar zo nu en dan komt er in deze rubriek ook een iets minder bekende uitspraak voorbij. En dat zijn voor mij dan wel de pareltjes. Deze keer is het: het is het verstandigste om zoveel mogelijk te luisteren. Want dat is goed voor je algemene ontwikkeling. Als je er 10% van leert, dan ben je de anderen al een eind voor. En die werd ingestuurd door Klasse Schöne op X. Ik denk dat het een pseudoniem is. Ik denk niet dat hij echt zo heet.
Dat denk ik ook.
Maar dat is de winnaar van vandaag. En hij doelde op ons gesprek met Hedwiges Maduro. Ja. We deelden dat fotootje dat wij met hem in gesprek waren. En dan leek het Klasse Schöne toch vooral verstandig als wij daar gaan luisteren.
Ja, en daarvan leren. En ik moet zeggen, ik heb vandaag dingen geleerd. Ik hoop dat onze luisteraar dat straks ook gaat doen. Maar ik vond het een hele leuke inzending.
Ja, nee, absoluut, absoluut. En zo blijkt dat je zelfs op rustdagen gewoon die Cruijff-shirtjes kan blijven winnen. Vanaf morgen natuurlijk weer die kwartfinales en dan wordt er veel gevoetbald. Dus dan is het voor de mensen iets makkelijker om aan inzendingen te komen. Maar ik vind dat ook op rustdagen er weer echt goede inzendingen zijn geweest. Dus Klasse Schöne, stuur even je maat naar ons door en je adres. En dan komt ook een Cruijff-shirt jouw kant op.
De voorbeschouwing. Het EK Sportpaleis.
Ja, eindelijk gaat het EK voetbal weer verder. Op dag 22 is het tijd voor de eerste twee kwartfinales. En niet zomaar twee affiches. Spanje gaat spelen tegen Duitsland. Portugal doet dat tegen Frankrijk. Ja, en dan zitten wij heerlijk voor de televisie. Hè?
Ja, dit zijn geweldige potten. En ik denk eigenlijk de mooiste affiches tot nu toe. Ook omdat je natuurlijk in een knock-out fase zit. Maar ook het kaliber landen dat tegen elkaar gaat spelen. We hebben weinig van zulke toppers gezien tot dusver.
Ja, inderdaad. Je hebt de pool des doods gehad. Waar zowel Italië als Kroatië tegenviel. Ja, nou ja, de affiches in de achtste finales. Ja, oké, je had Frankrijk, België. Maar
minder van dit kaliber. Ja.
Dit is gewoon absolute wereldtop tegen absolute wereldtop. Ik denk dat we namens ons allebei kunnen spreken als we het meest uitkijken naar Spanje tegen Duitsland.
Ja, nee,
het wordt al de schaduwfinale genoemd.
Ja, ja, en het, inderdaad, dit had zomaar eigenlijk kwalitatief gezien de finale kunnen zijn. Want dit zijn de twee best voetballende teams op het EK tot dusver. Ja. Ja, eigenlijk bizar dat die elkaar natuurlijk in de kwartfinale dan al treffen. En dat het voor één van de twee daar al gaat stoppen.
Ja, ook daar waren persconferenties. Hè. Gundogan werd bijvoorbeeld gevraagd hoe die oud-ploeggenoot Rodi wil afstoppen bij Spanje. Als controlerende middenvelder is hij de beste speler ter wereld. Zo iemand kun je nooit uitschakelen. Maar je kunt hem wel aan het denken zetten en doen twijfelen.
Ja, dat is mooi hè. Dan hoor je bijna Nagelsmann daarin doorpraten. Ze zaten naast elkaar. Maar ik vind het wel typisch. En Gundogan die werkte natuurlijk ook jarenlang onder Guardiola bij City. Maar sowieso wel verstandige tekst uit zijn mond altijd. En ik heb het gevoel, hier schuilt ook wel een trainer in Ilkay Gundogan.
Dat denk ik ook.
Want ik vind dit heel, heel intelligent overkomen. Want je weet dat Rodri eenmaal aan de bal, kan je er heel weinig tegen doen. En uitschakelen is sowieso onmogelijk. Dat probeert elke tegenstander. En elke keer duikt hij weer vrij op en verdeelt hij het spel. Maar ja, je kunt hem wel inderdaad op een, vanaf een bepaalde manier onder druk zetten of zijn opties afsluiten. En dat is wat Duitsland gaat proberen.
Ja, interessant. Hij zei ook, we kunnen ook het verschil maken als we de bal niet hebben. Veel mensen denken toch vanuit balbezit. Mm-hmm. Met die Wiertz, Musiala, ja. Kroos, waar we het eerder over hebben gehad. Wat bedoelt hij hiermee?
Nou, dit vond ik een heel veelzeggende opmerking. En ik denk dat dit ook wel iets verklapt over het wedstrijdbeeld dat we morgen gaan zien. Dat, kijk, we hebben Duitsland tot dusver gezien als gewoon een dominant aanvallende ploeg die graag de bal wil hebben. Maar zij hebben ook veel doelpunten gemaakt vanuit die omschakeling. Hè. We weten nog de doelpunt van Musiala tegen Denemarken, ja, na die lange bal van Slotterbeck. En zoiets verwacht ik eigenlijk vrijdag ook veel te gaan zien. Dus dat Spanje het spel gaat maken, voetballend van achteruit. Dat Duitsland iets verder dan natuurlijk, wat ze tot nu toe hebben gedaan, gaat terugplooien. En dan meer vanuit die reactie gaan spelen. En eerlijk gezegd zou ik dat ook doen, want ja, dan speel je vol in op de zwaktes bij Spanje. Die natuurlijk met die hele ploeg eigenlijk op de middenlijn spelen. Superveel positiewisselingen. Maar die achterhoede is kwetsbaar en heeft niet superveel snelheid. En dat heeft Duitsland voorin wel rondlopen. Dus ze gaan wat concessies doen. Dat kan je hieruit wel opmaken.
Ja, die achterhoede is kwetsbaar, zeg jij. We hebben daar natuurlijk nog niet al te veel druk op gezien. Dat centrale duo met Lenormand en Laporte.
Ja.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe zich dat staande houdt. Het wordt zo'n interessant duel waar je heel veel zin in hebt, maar ook heel veel vraagtekens bij hebt.
Ja, ja, inderdaad. En dat valt een beetje met elkaar samen. Want de zin komt er ook uit voor omdat je gewoon zo nieuwsgierig bent naar inderdaad hoe bepaalde dingen gaan uitpakken. Ik denk als je noemt Lenormand en Laporte, en als je daar dan die bewegelijke Havertz tegenover zet, dat is voor Spanje niet lekker.
Nee, de Spaanse bondscoach De La Fuente bindt ook iets wat in. Ik ben het eens met Nagelsmann. Dit is 50-50. Het is een finale. Ja. Eerder zei hij natuurlijk dat er geen betere ploeg was.
Daarom,
zoals zij.
Dat is ook wel wonderlijk. Hè? Toen zei hij, we zijn de allerbeste ploeg en niemand speelt zo goed als wij. En dat werd ook overgenomen door Williams en ook andere spelers. En nu zegt hij, het is 50-50. Ja. Wat is daar gebeurd?
Nou ja, ik denk dat hij door heeft dat Duitsland ook aardig kan ballen. En dat het vooral heel vervelend is dat ze zo vroeg eigenlijk in het toernooi tegenkomen. Voorspelling?
Ja, dan verwacht ik dus dat Duitsland deze gaat pakken. 2-1 Duitsland.
Dan zeg ik 2-0 voor Spanje.
Ja, maar dat zou het de mensen al zijn opgevallen ondertussen. Dat jij gewoon altijd iets anders zegt dan ik.
Nou ja.
Wat denk je nou echt?
Nou ja, ik denk niet zoveel. Dat is misschien een probleem voor mij in het leven.
En ook dat zal de mensen dan nog niet zijn opgevallen. Ik
ben ongelooflijk aan het genieten van Spanje. Maar ik hoop eigenlijk dat Duitsland doorgaat. Omdat ik het gewoon vet vind als gastlanden heel erg ver komen. Ja. Portugal speelt later op die avond tegen Frankrijk. Deschamps reageerde op de kritiek op de speelwijze. Mijn team valt liever aan dan dat het verdedigt. Ja. Nou, ik heb dan ook graag dat hij dat eens laat zien.
Het is toch ook weer zo'n ongelofelijke uitspraak. Ja. Er is niks van te zien. Hij heeft nog nooit met zijn team hoog druk gezet. Hij maakt alleen maar behouden keuzes in zijn opstelling. Hij kiest nooit voor aanvallende intenties. Nee. En dan ga je dit zeggen. Ja, het is wel weer makkelijk.
Wie heeft jouw voorkeur? Gewoon hier.
Portugal.
Ja, hè?
Ja.
En dat is gek uit onze mond.
Ja, misschien wel. Ja, jij
gewoon
zei
uit de mond
het
van de Nederlander.
Ja, ja, misschien wel met de hele historie. Maar ja, ik vind dat Frankrijk, ik kan echt genieten, heb ik ook al vaker gezegd, ik kan genieten van goed countervoetbal.
Ja.
Maar dat is nu ook niet meer goed. Dus nu is het eigenlijk, het is een beetje loszand, leunend op vooral N'Golo Kante. Want Mbappé heeft het ook nog niet op zijn heupen.
Nee.
En het is echt niet meer de dominantie. Want vroeger kon Frankrijk ook wedstrijden controleren zonder de bal te hebben. Dan had je altijd nog steeds niet het idee dat ze in de problemen kwamen. Maar dat die dominantie en die controle is weg. Dus ja, Portugal is ook niet overtuigend. Maar dan zou ik het wel mooier vinden dat die daar...
En mensen moeten niet vergeten, hè, Frankrijk als team, dat is inderdaad niet leuk. Als individuen van sommige spelers. Hernandez, Tchouaméni. Kante, Griezmann, Mbappé. Er valt nog genoeg te genieten. En hopelijk komen ze morgen op een bepaalde manier los. Wat denk je hier?
Ja, ik denk toch dat Frankrijk wel gaat winnen.
Dan denk ik Portugal.
Lekker, wat een dynamiek.
Wat een dynamiek hier in het Sportpaleis.
Het EK Sportpaleis met Lars en Thijs.
Ja, we zitten aan tafel bij Hedwiges Maduro, trainer van Almere City. Goedenavond.
Goedenavond.
Hoe is het?
Ja, heel goed.
Ja?
Met jullie?
Ja, goed, goed. Mooi.
Wij zitten er lekker in.
Ja, ja, het is ook wel logisch toch? Omdat EK natuurlijk volop bezig is.
Ja.
Dus ik denk dat jullie heel veel werk te doen hebben.
18-voudige international, 7 basisplaatsen, 11 invalbeurten.
Ja.
Aardig wat, nu hoofdtrainer van Almere City. Hoe volg je het EK op dit moment een beetje?
Je pikt een beetje de wedstrijden eruit, want omdat je zelf druk bezig bent met Almere in de voorbereiding. Dus helaas kan je niet alles kijken. Maar je houdt het wel. Je kijkt wel naar de wedstrijd die je uit kan pikken. Ja. En dat doe ik vooral.
Ja, je vertelde net dat je hele kantoor eigenlijk hebt ingericht om voetbal te kunnen kijken. Is dat dan ook waar je de EK-wedstrijden bekijkt?
Ja, zeker. Dus ik heb een mooi scherm, magneetbord overal. En je hebt natuurlijk teams die verrassen. Dus misschien kun je daar weer wat van leren en zelf meenemen. Dus die wedstrijden gebruik je ook. Die beelden gebruik je ook in de voorbereiding. Dat heb ik ook al gedaan.
En wat zijn teams of tactische verrassingen waar Almere City wat aan heeft dan komend seizoen?
Oostenrijk hebben we een paar keer gebruikt. Zwitserland hebben we een paar keer gebruikt. Vooral Oostenrijk moet ik zeggen.
In het druk zetten.
In het druk zetten, ja. Dus een bepaalde intensiteit komt daarin terug. En een bepaalde spelprincipes hier duidelijk van Rangnick. Dus en dat is wel mooi. Past ook wel bij Almere, denk ik.
En merk je dan ook dat er bijvoorbeeld nu in de spelersgroep jongens zijn die het EK volgen, met wie je dan ook een beetje kan sparren over dat soort dingen?
Ja, want ik geef dat aan in de besprekingen. Van jongens, let op deze landen. De dingen wat we trainen, die komen vaak terug in die wedstrijden. Dus de volgende dag hoor je vaak ook van, ja, ik zag wat we hebben getraind. Of ik stuur juist een beeld van die wedstrijd van, nou, dit hebben we gisteren getraind. Ja. Dus zo krijg je een beetje wisselwerking.
Ja, mooi. Ik wil dan graag even een sprongetje maken naar jouw eigen interlandcarrière. Lars noemde het al, 18 interlands. Wel heel opvallend. De snelste Ajax die ooit is gedebuteerd. 3 wedstrijden in de Ajax-hoofdmacht en je zat erbij.
Ja, terecht. Ja. Nee joh, het ging wel heel snel. Ja, dat was. Ik denk ook omdat Marco van Basten bondscoach was. En die kende mij ook bij. Omdat hij trainer was bij jong Ajax. Dus, en ze zocht eigenlijk wel zo'n type speler. Een beetje een controlerende middenvelder. Die ook wel de ballen naar voren kon spelen. En het spel kon verdelen, kon temporiseren. En uiteindelijk, na 3 wedstrijden, ik had het ook niet verwacht, zat ik er al bij.
Ja, je zegt ze zochten zo'n type speler. Had je ook gewoon een hele goede band met Marco van Basten?
Dat viel wel mee eigenlijk hoor.
Niet vriendje van de trainer.
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ja, dat was naar buitenwereld was dat misschien een beetje zo. Maar nee, helemaal niet. Ik zat er eigenlijk ook niet op te wachten. Ik genoot juist bij Ajax, mijn debuut gemaakt. En ik denk van, je moet natuurlijk nog veel leren. Ik ben jonkie. Speelde met veel ervaren spelers om me heen. Ja, toen kwam dat. Ik kwam Nederlands elftal erbij. En toen was het ook vol genieten. Want ik speelde toen met toppers met Van Nistelrooy en Cocu. Ja. Nog Seedorf zelfs nog, Van der Sar. Dus dat was top.
Weet je nog een beetje, want we kennen je als een nuchter persoon, maar weet je nog een beetje in die periode hoe dat allemaal op je afkwam?
Ja, het ging wel heel snel. Vooral weet je van hoe kan het nou dat hij er nu al bij is. Maar het veranderde ook heel snel, want ik viel in tegen Roemenië, mijn debuutwedstrijd. En het stond toen nog 0-0. En het was een belangrijke wedstrijd, WK-kwalificatiewedstrijd, die moesten we winnen. En uiteindelijk viel ik goed in en we wonnen 2-0. Dus dan heb je ook al direct van, het is goed uitgepakt en het wordt geaccepteerd. En ik maakte zeg maar ook indruk op de trainingen. Waardoor de spelers als Van Nistelrooy, die zeiden ook van, hij doet het goed op de trainingen. En dan wordt het geaccepteerd eigenlijk door iedereen.
Door de buitenwacht.
Ja, door de buitenwacht, ja.
Maar intern, gewoon Ricardo van Rijn vertelde ons een paar dagen geleden dat hij nog wel eens te laat kwam bij de lunch. Alle stoeltjes waren al vergeven. En hij moest opeens bij Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, et cetera, aan tafel zitten. Wat bij hem de grote jongens waren. Zat jij ook bij de Ruud van Nistelrooy's en zo aan de lunchtafel?
Nee, dat was wel een soort van Ajax-tafel. Dus ja,
het Ajax-kliekje.
Ja, een beetje wel. Dus daar zat Sneijder aan, Nigel de Jong, Van der Vaart en Stekelenburg. Dus ja, die kende ik natuurlijk van Ajax. Dus het is logisch dat je daar gaat zitten. Ja. Die deden dat al heel goed in het Nederlands elftal. Dus dat ging heel makkelijk eigenlijk.
En nu een beetje met jouw kennis ook als trainer. Want bij jou ging het super snel. We hebben bijvoorbeeld bij Danny Blind die Matthijs de Ligt er gelijk bij haalt. Dat pakte dan een stuk minder uit. Verschilt dat per persoon? Of heb jij zoiets van, je moet die jonge jongens eigenlijk iets meer beschermen?
Als de keuze gegrond is, moet je hem gewoon selecteren. Maar je moet hem altijd beschermen. Zeker naar de buitenwacht toe, maar ook richting de spelers en naar hemzelf toe. Vind ik wel de taak van de coach om dat te doen. Want er komt zoveel op een jongen af. Zeker als het niet goed gaat. En hij heeft nog een hele carrière voor zich. Dus daarin moet je hem beschermen.
Ja, uiteindelijk heb je 1 eindtoernooi gespeeld, het WK 2006. Wat weet je nog van dat toernooi? Wat zijn je herinneringen eraan?
Ik heb 1 wedstrijd gespeeld, zeg maar. Dat was tegen Argentinië, waar we al geplaatst. Ik zat op de bank. Ik vond het wel heel mooi omdat ik erbij was. Maar omdat Argentinië al geplaatst was en wij waren ook al geplaatst, was het gewoon een soort van feestwedstrijd. En Maradona zat op de tribune met zijn shirt te zwaaien, zeg maar, weet je. En ja, al die Argentijnen deden mee. En je zat eigenlijk een beetje om je heen te kijken af en toe. Dat was zo mooi.
Gewoon te genieten eigenlijk.
En toen nog Prins Willem-Alexander en Maxima waren er. En die kwamen na de wedstrijd nog in de kleedkamer. En dat soort dingen vergeet je allemaal niet meer. Dat was heel bijzonder op dat moment. Cruijff, die bij een training kwam kijken. Die kwam in één keer op het trainingsveld. Dus dat was gewoon een hele bijzondere tijd. En nu praat je erover alsof het heel normaal is. Maar eigenlijk ja, is dat gewoon goud geweest. Weet je?
Dat is sowieso een fantastisch toernooi. Hè? Gewoon de poolfase. Ivoorkust, Servië, Argentinië. Ja. Toch? Dat was voor mij een soort droompool als klein jochie.
Ja, nee, maar weet je. En dus ook het team. We hadden zoveel kwaliteit. Maar ook spelers die zeg maar al bij topclubs in de basis speelden. Hè? Dus de rollen waren ook heel duidelijk. Dus ik was een bankspeler. En ik accepteerde het. Omdat een speler die op het middenveld speelde, die speelde bij Cocu bijvoorbeeld. Die had dat jarenlang met Barcelona gespeeld. Ja. En Mark van Bommel was aanvoerder van Milan volgens mij op dat moment. En noem maar op. Van Nistelrooy heb ik net opgenoemd. En wat er gewoon op een gegeven moment. Van Persie.
Van de Sar.
Van de Sar. Ja. Ja, dus je zat gewoon. Je accepteerde het. En de kwaliteit op de training was zo hoog. Ja, dat was gewoon genieten.
Ja, uiteindelijk eindigde dat toernooi met die slag om Nuremberg, hè, in Nederland-Portugal. Ja. Ja. Jij zat op de bank. Hoe beleef je dat dan vanuit de dugout?
Ja, ik beleefde het op een andere manier, omdat ik naast Ruud van Nistelrooy zat. En die was boos, omdat hij niet speelde.
Ja.
Ja, en volgens mij heeft hij de hele wedstrijd gestaan.
Zo half in die dugout.
Half in de dugout. En was boos natuurlijk. En misten we een kans en dan schopte hij een bidon. Hij wilde zo graag spelen. Hij was echt een winnaar. En ik moest echt een paar keer zeggen, rustig Ruud, rustig.
Eigenlijk en, omgekeerde wereld. Dat je als jongen hem moet
kalmeren. Ja, nee, maar het was precies. Echt op het hele WK. En was hij een soort van mentor voor mij. En op dat moment moest ik eigenlijk zeggen van rustig nou, dat was zo emotioneel allemaal. En ja, je wilt die wedstrijd winnen. En hij, dus ja, ik accepteerde dat ik op de bank zat, maar hij dus niet. Hij dacht als ik had gespeeld, had ik die goal gemaakt.
Ja.
En ja,
in dat het heet is, van de strijd helemaal bij die pot natuurlijk.
Ja, ja, dus dat herinner ik me vooral. En ook na de wedstrijd, die Portugezen en expres lachen, weet je, dat vond ik wel echt vervelend. Een beetje Nederlandse woorden, treiteren en zo. En lekker voor jullie.
Echt.
Sowieso bizar hè, hoe vaak wij dit toernooi over Cristiano Ronaldo hebben. Maar die stond die wedstrijd ook gewoon op het veld. Ja. Waanzinnig als je ziet hoe lang hij al meedraait.
Ja. Ja. Ja.
Kan je het je nog voorstellen? Jij nu op het middenveld zou staan bij Oranje?
Nee.
In alle eerlijkheid,
nee. Nee, maar dat is zo knap. En lichamelijk, hoe hij dat voor elkaar krijgt... Ja, dat is gewoon super van hem.
En je zei al van die Portugees ging ook zelfs nog na afloop een beetje treiteren. Weet je nog, ging dat echt door tot in de catacomben en tot voor de kleedkamer?
Ja. Dat was toen nog wel... spelers wilden wel nog een beetje naar buiten. Was een beetje getrek en geduw. Op een gegeven moment was het wel gekalmeerd. Want volgens mij kende hij die ga ik kennen nog een paar spelers. Simao volgens mij vanuit Atletico.
Van Atletico,
En dus op een gegeven moment werd het wel rustiger. Maar omdat die wedstrijd natuurlijk was gewoon een schopwedstrijd. Ja. Dus er was heel veel emotie, maar ook na afloop natuurlijk. Een paar rode kaarten.
Dat is ook wel een heerlijk ploegje dat van hun met Maniche, Carvalho.
Ja, dus dat waren ook gewoon vechtig, zeg maar. Ja. Dus ik hou er wel van. Ik hou er wel van, weet je. Ik heb lang in Spanje gespeeld, dus ik weet hoe het dan toe gaat. We zeggen echt wel altijd van ja, die 5% van het echte winnen. Ja, dat zit toch in die landen meestal. En die gaan net over de grens. De Argentijnen hebben dat ook. En, dat zag je ook op de WK tegen Nederland. Hè? Ja. Dus, weet je, die gozer die bal in de dugout
raakte. Dat je zelf de proporties waren.
Dat is dan wat je nog wel een beetje mist op een Europees kampioenschap. Waar we nu heel veel over
gaat het
praten.
Iets te lief,
Portugal heeft dat niet echt. We hebben natuurlijk Andrich bij Duitsland.
Ja.
Mochten de mensen wat horen op de achtergrond, dan wordt er een wijnbar gevuld.
Ja, bewust voor gekozen. Toch?
Precies,
heerlijk.
Na dat WK speelde je eigenlijk 4 jaar geen interlands meer.
Ja.
Hoe was het dan om toch een beetje jouw generatie furoren te zien maken op dat EK 2008, WK 2010?
Ja, ik was er nog een paar keer bij, want ik kreeg een zware blessure in 2010. Mijn enkel, afgeschudde enkelbanden. Dus het was voor mij heel moeilijk om eigenlijk terug te komen op niveau. Dus je kende die generatie. Dus eigenlijk toen het WK 2010 begon, was ik geblesseerd. En toen had ik wel echt het gevoel van, wow, ik had hierbij moeten zijn. Want Bert van Marwijk was toen de bondscoach. Ja. En eigenlijk was de groep gewoon al klaar. Er was geen discussie. Er kwam bijna niemand meer bij. Iedereen, wij wisten dat ook gewoon. En dit is de groep, hier gaan we het mee doen. Je hoeft alleen maar fit te blijven. En toen raakte ik geblesseerd. En dat was wel een domper, want ik speelde bij Valencia. En uiteindelijk ook nog die finale Nederland-Spanje.
Ja.
Ja, dat is, weet je, en die Spanjaarden kwamen terug. Weet je, een wereldkampioen. En die heb ik ook nog jaren gehoord, ja, weet je, toen ja. daar. Dus ja. Ja, dat
gaat lekker die rondjes.
Ja.
Ja, en je zegt, ja, even balen. Hoe zwaar was die klap op dat moment? En wat kan je doen om dat te verwerken of te relativeren?
Dat ik geblesseerd raakte? Ja, okay. Ja, dat was wel balen. Want ik speelde heel goed. Ik speelde alles bij Valencia. En was ook belangstelling van Bayern München toen. Van Gaal was bronscoach, was trainer daar.
Ja.
Dus ik was echt op mijn top, zeg maar, daar. Ik had ook een gevoel van, ja, ik ga nu echt richting de top. En toen raak ik echt lang geblesseerd. Dat is 7 maanden. Nou, het duurt een jaar, zeg maar, omdat je echt terugkomt. Dus ja, weet je. En voordat je je niveau weer oppakt, dat kost gewoon tijd. Dus dat was wel echt een domper. En uiteindelijk, ik denk altijd nu nog van, als ik niet geblesseerd was geraakt, weet je, wat was er dan gebeurd, zeg maar, in je carrière? Dat heb ik altijd nog wel een beetje. Dus dat was wel de grootste domper.
Is het in jouw carrière de grootste smet? Het missen van dat eindtoernooi?
Ja, uiteindelijk wel. Want die groep had een goede leeftijdsbalans, zeg maar. Iedereen was, zeg maar, op hun top. De Sneijder was echt toen, bij Inter was hij echt van wereldklasse. En we hadden de grote 4, zeg maar, voorop. En Nigel de Jong van Bonbon op het middenveld. Met je goede balans ook van harde werkers. Dus alles klopte. Dus ja, je wilde er graag bij zijn, Jan.
Ja, je mist dat toernooi. Eind 2010 keer je dan wel terug in het Nederlands zelfs. Dat lijkt me ook best gek om terug te keren in zo'n groep die net best wel een succesvol toernooi met een grote domper heeft meegemaakt. En dan kom jij weer aansluiten. Je hebt dat niet meegemaakt. Hoe was dat?
Ja, zij hebben natuurlijk herinneringen van dat toernooi. En het is een hele proces geweest met elkaar. Als je dagelijks met elkaar 24/7 op een kamer zit of in een hotel zit. En je werkt naar iets toe en je haalt het net niet. Ja, dat is gewoon een grote domper. En ik ben daar niet bij geweest. Weet je? En al die dingen die daar gebeurd zijn. Er gebeuren zoveel dingen. Wat ik eigenlijk net vertelde met bijvoorbeeld het voorbeeld met Van Nistelrooy. Mm-hmm. Weet je, dus dat is misschien ook wel gebeurd daar in Zuid-Afrika. Dus ja, daar sta je dan weer buiten. En ja, op een gegeven moment weet je ook van, we moeten weer opnieuw beginnen. En ja, en zo gaat het in de voetbalwereld, zeg maar.
En hoe was in die tijd je contact met Bert van Marwijk? Want je zei, die groep was best wel vast. Hield je dan later ook korte lijnen en zei hij ook al in een vroeg stadium van, blijf fit en dan haal ik je er weer bij?
Ja, kijk, weet je, uiteindelijk gaat het om presteren en wedstrijden spelen bij je club. Dus ja, je moet wel wedstrijden spelen. En ik had toen gewoon moeite om vast in de basis te komen. Ik speelde wel, maar niet echt basis spelen. Dus ja, weet je, en dan moet je ook wel het verdienen om geselecteerd te worden. En zo moet een bondscoach handelen, dus dat begreep ik allemaal wel.
Ja, ik in aanloop naar dit interview zat er wat research te doen naar jouw laatste interland, Nederland San Marino, 11-0.
Ja.
Dat is geen misselijk potje.
Nee, zeker. Dus dat weet ik ook nog. Ik gaf volgens mij nog een assist aan Wijnaldum. Volgens mij maakte hij zijn debuut.
Ja.
Dus ja, alsjeblieft.
Ja, bij deze.
Ja, zo zie je.
Ja, we kwamen sowieso wel even werelden samen die avond.
Ja, zeker. Nee, het was de eerste keer dat ik zelf naar het Nederlands elftal ging. Met mijn oom en mijn broertje was in het Philipsstadion. Ja, dus ja, ik weet dat nog wel goed. Maar dus jouw laatste interland. Zijn daar nog verder speciale herinneringen aan die avond? Want op dat moment weet je natuurlijk ook niet dat je laatste interland wordt.
Nee, dat weet ik niet. Maar ik weet wel nog wel die wedstrijd dat we echt zo in een vibe zaten. Dat we zeiden, we gaan zoveel mogelijk doelpunten scoren. Ook in de rust. Dat tegen elkaar zeiden, we stoppen nu niet. Normaal denk je van, neem een gast terug. Ja. En, maar in die groep zeiden we gewoon, nee, we gaan gewoon door. We gaan proberen die 10 te halen. Ja. Maar
daarom scoorde de grootste overwinning ooit, toch? Ja, van Nederland zelf, toch?
We scoorden ook en haalden die bal uit het net en renden terug. Dus dat was top toen.
En wat was die honger in de groep, zeg maar? Kwam dat bij bepaalde jongens vandaan? Want dat is best wel iets unieks,
volgens mij, natuurlijk. Van Persie en was de Sneijder ook. Dus dat kwam echt vanuit ja, meer van aanvallende spelers ook van hey, doorgaan. En, dus ja, dus en iedereen ja, was het daarmee eens. Mm-hmm. Je, van oké, okay, daar gaan we ook echt vol, zeg maar. Ja, toen gingen we eroverheen.
Ja, en uiteindelijk, ja, we zeiden het al, het was je laatste interland. Als jij terugkijkt op je interlandloopbaan en die 18 interlands door de jaren heen met heel veel verschillende selecties gespeeld. Ja, wat is dan het hoogtepunt geweest?
Toch wel naar het WK. Ja. Als je dan een eindtoernooi mee mag maken. Alle dingen die erbij komen, de voorbereiding, maar ook gewoon in de bus zitten richting een stadion. Je ziet oranje menigte en dat soort dingen, dat vergeet je nooit meer. Dus ja, dat was wel het hoogtepunt. Ja, en ook wel je debuut natuurlijk, persoonlijk. Maar voor het gevoel was het WK.
Ja, en een beetje gewetensvraag, maar met al die fantastische spelers, wie was nou de beste met wie je hebt gespeeld bij Oranje?
Wow, nou, ik vond Sneijder wel echt geweldig. Zeg maar, ik heb ook in die fase, toen hij echt top was. Cocu vond ik ook echt geweldig, trouwens. Maar Sneijder links en rechts en hoe die goals maakte in die periode was niet normaal, vond ik.
Ja. En waar ik altijd dan wel benieuwd naar ben, want op trainingen zie je toch vaak net weer misschien weer iets anders. Het waren ook veel jongens van echt oudere topclubs die je niet vanuit de club kende. Hebben nog mensen je daarin verrast? Dat je een ander beeld bij bepaalde spelers had en dat je pas op het moment dat je echt met ze speelt, dat je denkt van oké, je bent wel echt goed, onverwacht?
Ik vond Cocu altijd heel goed als speler tactisch gezien, zeg maar. Die was zo, speelde volgens mij een oefenwedstrijd tegen Duitsland ook. En een tactische trainingspartij en het liep niet echt. En toen zei hij gewoon op een gegeven moment, hey, nee, we moeten het anders doen, we gaan het zo doen. En toen gingen we het ook zo doen. En toen liep het. Dat weet ik nog heel goed. En de trainers lieten dat ook, zeg maar. Hij was een bepalende speler, liet dat ook open. En oké, dan gaan we het zo doen en kijken. En zo hebben we toen ook gespeeld. En toen speelden we 2-2, maar we hadden gewoon echt flink moeten winnen toen. Dus dat soort dingen vergeet ik niet. Ook altijd mooi. Maar ook Cedar voor meegemaakt. Ja. Training niet normaal, jong. Sterk en vaardig aan de bal. Van Nistelrooy heb ik net genoemd. Ja. Afwerken van Persie ook. Dat was er gewoon te veel. Heel veel kwaliteit van de vaart natuurlijk ook. Dus ja, weet je.
Ja, je kan er af en toe doorgaan.
Ja, dus je gaat er op een gegeven moment terugdenken. Je ziet altijd wel momenten voorbij flitsen van goals en training goals. En op de training is iedereen altijd nog wat losser. Ja. En dan gebeuren er altijd nog wat mooiere dingen. Dus ja, ook mooiere goals.
Ja.
Omdat je daar toch denkt van, ik ga gewoon voor, ik probeer het ja. gewoon. En dat lukt het dan.
Ja. Ja.
Dus,
maar sowieso is het dan niet zo dat we bijvoorbeeld een Cocu en een Seedorf speelden natuurlijk ook op het middenveld. Dat jongens zijn waar je tegenop kan kijken omdat je dat zou willen bereiken. En bijvoorbeeld bij Sneijder of Van Nistelrooy. Ja, die kunnen dingen die jij niet kan. En daar kan je echt aan verwonderen.
Ja, precies. Dus je kijkt zeg maar naar spelers die op jouw positie spelen. Een beetje van, oké, je kan je daarvan leren. En ervaren spelers. En eigenlijk een beetje de voorhoede spelers. Dat zijn meestal de creatieve spelers. Ja. Die doen dingen die je niet verwacht. Daardoor zijn ze ook zo goed. En dat moeten ze ook vooral blijven doen. Maar dat gebeurde ook toen, ja.
Dan, we hadden het aan het begin van het gesprek al even over hoe je vanuit dat mooie kantoor bij Almere City het EK aan het volgen bent. Hoe kijk je naar Nederland in het EK?
Ja, best wel moeilijk op een moeilijke manier. In de zin van, er gebeurt veel rondom het Nederlands elftal. Een paar keer slecht gespeeld. Afgelopen wedstrijd goed gespeeld. Je kijkt dan ook wat de tegenstander doet. De keuzes van Koeman. Dus heel veel.
Ja.
Voor mij klinkt alles ook logisch. En gebeuren de dingen die ook logisch zijn. Misschien is dit een beetje heel cryptisch. Maar per wedstrijd is het natuurlijk anders. En heeft het te maken met de tegenstander en welke spelers stellen wij op en klopt het wel, klopt het gameplan wel en wij kijken natuurlijk van buitenaf en dan is het al sowieso moeilijk analyseren omdat je niet weet wat de afspraken zijn en dat probeer ik dan te doen, weet je, om iets te kunnen begrijpen, dus zo kijk ik ernaar.
En misschien ook juist met jouw ervaring dan als toernooivoetballer, was je iets optimistischer dan de rest van Nederland? Want in Nederland was het natuurlijk best wel kritiek na die toch een soort blamage of flater tegen Oostenrijk, maar jij bleef iets rustiger, heb ik het gevoel.
Ja, ik zei dat we de finale gingen halen.
Kijk.
Dus,
ongeacht welke kant van het schema is. Jij zei van Nederland haalt de finale.
Dat was nog in de groepsfase, dus en dat het zo loopt, zeg maar, dat we aan deze kant komen, dat wist ik ook niet.
Dat helpt wel lekker mee natuurlijk.
Ja, dus ik hoop het. En weet je, we spelen nu tegen Turkije. Dat gaat weer een moeilijkere wedstrijd worden. Ook omdat Turkije anders speelt dan bijvoorbeeld een Roemenië. Roemenië heeft ons echt in de kaart gespeeld. Zo kijk ik. Oostenrijk was veel lastiger. Als je kijkt, een beetje tactisch gezien. Heel simpel gezegd, Roemenië verdedigde 4-1-4-1. Ik weet niet of ik een beetje de inhoud in mag gaan.
Dan
krijg je dus Bergwijn of Simons vrij naast hun 6. Ja. Dus die kreeg die schuin een paas van de Schouten naar Simons. En kan doordraaien, kan steken op Gakpo. Zo kwam die goal ook. Ja, en dat kan je niet meer doen tegen Turkije, omdat die 5-2-3 spelen. Dus zeg maar die derde centrale, die gaat gewoon doordekken op Simons of Bergwijn. Als we hetzelfde gaan doen. Dus nu kijk ik alweer met best wel, noem je het, belangstelling van wat gaan we nu doen? Gaan we hetzelfde doen? En iedereen denkt van ja, het was fantastisch en het is logisch dat we hetzelfde doen. Maar het is nu niet logisch als we hetzelfde doen, want je gaat veel 1-op-1 komen. Omdat Turkije 5 verdedigers heeft en die kunnen gewoon doordekken. Dus ja, daar ben ik nou benieuwd naar.
Ja, want inderdaad in de vorige wedstrijd tegen Roemenië was Bergwijn natuurlijk de grote verrassing. Die opeens dus aan de binnenkant speelde als rechtsbuiten. Jij zegt dus eigenlijk iets anders doen tegen Turkije.
Als je kijkt naar als een ploeg 5 verdedigers heeft. Zou je eigenlijk met 2 buitenspelers moeten spelen. Die de buitenste van die 5 bezighoudt, zeg maar. Dat kan dus zijn met bijvoorbeeld een Malen en een Gakpo, maar of een Dumfries en een Gakpo. Maar wat gaat Bergwijn dan doen? Laat je hem aan de binnenkant. Maar zoals ik net al zei, dan gaan ze doordekken. Dus weet je, je kan 4-3-3 spelen met de punten achter een beetje meer. Dat zou ik misschien eerder doen tegen dit. Omdat je tegen 3 spitsen gaat spelen. Nou, met 4 heb je een overtal in. Kan eentje doorschuiven. En als je 3 middenvelders hebt tegen de 2 van Turkije.
Kan
je
daar ook makkelijk met Reinders en Xavi en Schouten.
Ja, precies. Zo zou ik dat doen. En dan buitenspelers. Ja. Dus misschien in plaats van Bergwijn zou ik nu Malen opstellen.
Ja. Nou, ik hoop dat Koeman meeluistert. Nou ja, we zijn eruit.
En ik denk vooral dat als Maarten Wijfels dit hoort en die hoort het woordje doordenken, die slaat er ook op aan. Ja, dat is onze vriend van de show.
Algemeen Dagblad, die is altijd een Virgil van Dijk aan het pushen dat hij moet doordekken. Maar dat kan makkelijk als je op deze manier doet.
Ja,
natuurlijk.
Ja, nee, daarom.
Dus die zal blij zijn.
Ja, eigenlijk. Dus dat zat ik ook naar te kijken. Weet je, van wanneer dek je nou door, wanneer niet? En daar zit je toch te kijken, wat zijn de afspraken? En die goal, die derde goal van Oostenrijk bijvoorbeeld, dat een speler in de rug loopt van Schouten, die volgt niet. Maar ja, je ziet Van Dijk in één keer iemand volgen, die kijkt alleen naar zijn eigen man.
Ja.
Dus ik had altijd de vraag, oké, was de afspraak dan mandekking? Dan doet Van Dijk het goed.
Is wat zei hij daar nou over?
Is er geen mandekking, dan doet hij het niet goed. Nee. Want dan moet hij het gevaar herkennen, zeg maar. En dan kan hij Schouten nog misschien helpen. Of hij moet stappen, naar voren stappen.
Volgens mij zei hij bij niet praten altijd volgen. Precies, dat is de afspraak.
Hij zei, ik hou er niet van om op specifieke situaties in te gaan. Maar inderdaad, als het niet gecommuniceerd was, moest hij volgen eigenlijk.
Ja, dus weet je, dus dat voor, en dat is lastig te analyseren. Want uiteindelijk zeggen we, Van Dijk moet naar voren lopen. Maar als hij zegt van, je moet gewoon volgen. En dan kijkt iedereen Schouten.
Ja.
En het lastige is dat Schouten misschien iets anders gewend is bij PSV. Dus het is best wel lastig voor die spelers.
Toch, je noemt al eigenlijk een van de kwetsbaarheden van Oranje, die bijvoorbeeld ook tegen Roemenië nog steeds zichtbaar is gebleven. Maar desondanks denk je wel, ze gaan die finale halen. Hoe gevaarlijk is het dat Nederland defensief gezien toch nog steeds best wel bij fases kwetsbaar is?
Dat is heel gevaarlijk. Maar dat heeft ook, ik kijk dan vooral naar Oostenrijk. En dat was vrij simpel, dus om ons uit te spelen. Een hoge back en een buitenspeler aan de binnenkant, waardoor Geert Ruijder 2-1 kwam bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat kan, dat doen heel veel ploegen. En dan denk je van, hoe los je dat op? Ze deden het ook goed Oostenrijk door een spits bijvoorbeeld bij de vrij te zetten, zodat die niet ook kon helpen, weet je, in het middenveld. Maar Malen bijvoorbeeld speelde die wedstrijd en die had de buitenkant dicht. Okay, en dan denk ik van, oké, als je niet wilt dat Geert Ruijder gaat volgen helemaal naar de binnenkant, dan moet Malen de binnenkant houden.
Ja.
En dan wordt die bal waarschijnlijk naar de buitenkant gespeeld. Klopt, en dan kan Geert Ruijder doordekken of aan de buitenkant houden. Nu hield Malen de buitenkant dicht en kreeg die bal gewoon aan de binnenkant.
Klopt.
En dat Geert Ruijder was 2-1.
Ja.
En dat heeft ook weer met afspraken te maken van, welke paaslijn zit je dicht van tevoren? Nou, je hebt een gameplan. Hè? Waar dwing je ze? Waar wil je ze naartoe dwingen? Nou, ik denk dat niemand de bal door de as wilt.
Mm-hmm.
Want dat is gevaarlijk. Dus weet je, en dat soort dingen, die moeten gewoon heel, heel goed zijn. Want op een gegeven moment ga je tegen Engeland spelen. En je wilt niet Bellingham in de as vrij hebben, toch? Dus,
dat zijn grote problemen.
Dus dat moet wel goed opgelost worden. En Dat was in ieder geval beter tegen Roemenië.
Maar jij rekent op Engeland, want die spelen tegen de Zwitsers. En
ik zeg zomaar Engeland. Ja. Zwitserland speelt ook heel goed. En de coach van Zwitserland...
Jakin.
Ja, dat is wel echt een tacticus, vind ik. En vooral met de linksback. Ik ben even de naam
kwijt.
Hij is geweldig. Hij zwerft over het hele veld.
Dat is onze man. Het team van het toernooi.
Dus ik volg het, zeg maar. Maar neem me niet kwijt van de namen. Maar ik kijk meer gewoon in het grotere plaatje. Ja. Maar de linksback, hoeveel problemen hij tegenstanders geeft, is of hij komt helemaal hoog in de as, of hij zwerft helemaal door in de as, of tegen Italië op een gegeven moment speelde hij iets lager en dan kreeg je een andere. Nou, ik vind dat geweldig. Mm-hmm. En dat doen die Zwitsers gewoon met een goede discipline. Dus Engeland gaat geen makkelijke wedstrijd worden voor Engeland.
Sowieso, hè, als je naar dit Nederland zelf toe kijkt. Een Koeman die veel wijzigingen maakt op basis van de tegenstander. Een Engeland dat helemaal niet doet. Die wisselen alleen elke keer één centrale middenvelder. In het moderne voetbal moet je meer naar tegenstanders kijken. En vind je het logischer dat er meer gewisseld wordt bij landenteams?
Ik vind altijd dat je tegenstander moet kijken. En dan heb je de keuze van... ga je uit van... ook bij fysio, ga je uit van je eigen kracht natuurlijk. Mm-hmm. Maar je kan altijd een aanpassing doen binnen je eigen speelwijze. Waardoor je net beter voor de dag uitkomt. Zeg maar.
Kan ook in nuances zitten met Nagelsmann... die met Sané gaat spelen in plaats van Wiertz. Ja, in één wedstrijd.
Zo. En precies. Dus ik denk eerder zo, dan dat je helemaal gaat aanpassen aan het tegenstander. Maar je kijkt wel van, hé, hier kunnen we ze pijn doen. Ik heb nu iets meer snelheid nodig. Eigenlijk wat ik net zei tegen Turkije. Dat als ze met 5 spelen, heb je eigenlijk buitenspelers nodig. Die op een gegeven moment, als je die bal breed speelt. Dan kom je 1-1 tegen een wingback bijvoorbeeld. Dan heb je wel actie nodig. Anders ga je die bal weer terugkrijgen. En hij valt de rugdekking. En er moet wat gebeuren daar.
Ja. Hoe beoordeel je wat dat betreft Koeman tot dusver, dit EK?
Weet je, dus ik vond het minder tegen Oostenrijk, maar hij heeft zich weer goed erpakt, zeg maar, tegen Roemenië. Dus ik hoop dat het zo door blijft gaan.
Ja.
En daarom kijk ik met belangstelling, want het is logisch om te denken, we spelen met dezelfde spelers. Mm-hmm. Maar je speelt nu tegen een andere tegenstander en misschien heb je nu een andere type nodig dan Bergwijn, bijvoorbeeld, snap je? En dat moet je de groep duidelijk kunnen maken. En dat is dus aan de voorkant moet je zeggen van, nou, weet je, dit is onze speelstijl. We spelen tegen 5. Vraag ik meer dit? Het zou misschien juist nu heel logisch zijn. Misschien ga ik nu gekke dingen zeggen om met buitenspelers te spelen. En Geertruida, als je met de punten achter speelt, dat je die back juist wat naar schouder gaat krijgen, bijvoorbeeld. Ja. En dan gewoon echt. Want dan krijg je die schuine paas van Geertruida naar de buitenspeler, die Befijnend ook altijd doet. In plaats van Dumfries hoog.
Maar is het dan ook zo dat als je dat goed uitlegt, dat je dan dat een groep dat dan ook accepteert?
Uiteindelijk wel. Als je duidelijk bent en eerlijk bent en accepteren ze, zeg maar, ze geloven je visie. Maar je moet niet dan te veel daarin de volgende keer weer wat veranderen. Als je daarin vasthoudt, hoe duidelijker, hoe beter. Spelers accepteren het op een gegeven moment. Want die zeggen ook van, ja, ik weet waarom ik niet speel. Een trainer kiest hiervoor.
Ja.
Ik heb dat ook heel vaak meegemaakt in Spanje met Unai Emery. Nou, voetballende middenvelder of iets meer een bal afpakken. Weet je, als hij een bal afpakken nodig had, speelde ik niet. Vaak, weet je. En die van, ik moet echt een beuker hebben. En op een gegeven moment speelde ik heel veel wedstrijden wel. Omdat we meer aan de bal waren. Snap je? Dus er is altijd, en hoe duidelijker die daarin was, hoe meer acceptatie in de groep.
Ja, en jij zegt dus zelfs ook als speler, want als speler wil je altijd spelen, maar als een trainer het op die manier kan uitleggen, dan ergens heb je dan wel een soort berusting.
Ja, zeker.
Ja,
dat is maar het ergste wat je kan horen als speler is, je traint goed en je doet het goed en zit je in één keer op de bank en je weet niet waarom.
Dat gaat knagen.
Dat heb je nu binnen die selectie met 26 jongens. Hè, er zijn gewoon 3 bijgekomen. Er zijn best wel veel spelers die geen minuten maken. Ik noem een Brobby en een Zirkzee. Ja. En er wordt ook van gezegd, trainen goed maken, indruk, Gravenberg. Ja, daar kan het nog wel eens wringen en lastig worden.
Ja. Ja, nee, zeker. En dan is het ook nog wel voordeel dat die jongens misschien blij zijn om erbij te zijn, zeg maar, mee te maken. Omdat ze jong zijn, hè. Brobby, misschien wel blij, weet je. Toch een ervaring. Zirkzee, uiteindelijk last minute erbij. Ook misschien nog wel blij om deel uit te maken. Dus ja, dat kan nog misschien een rol spelen. Maar uiteindelijk wil je wel duidelijkheid hebben.
Ja, er vallen wat namen. Brobby, Bergwijn, maar bijvoorbeeld ook Kaplan, Schutelo, Sosa, met wie jij het afgelopen seizoen nog hebt gewerkt. Heb je tijdens het toernooi dan nog contact, of in aanloop naar het toernooi nog contact gehad met de jongens?
Ja, heel kort. Ja, om succes te wensen, ja. En dat soort dingen. Dus niet echt heel lang.
Mm-hmm.
Dan kwam toevallig laatst nog de vader tegen van Bergwijn in Almere. Dus, weet je, dus dan praten we ook al over het EK natuurlijk. Maar ja, allemaal succes gewenst en zo. Dus dat is wel leuk hoor.
Ja, en dan bijvoorbeeld, je hebt misschien toch iets meer met die jongens als je een jaar met ze hebt gewerkt dan met anderen. Vind je dat Brobby bijvoorbeeld meer moet spelen?
Nou, ik vind dat de Pai niet goed speelt. Dus ja, dan hij heeft wel kwaliteit, hè? En hij kan altijd niet zijn goal maken, de Pai. Maar Brobby kan, zeker misschien ook tegen Turkije, van waarde zijn. Maar ook een Sirkse, ook een Weghorst praat je dan eigenlijk over. Ik heb altijd ook al gedacht, en omdat altijd discussie in Nederland is, 4-3-3 of 5-3-2 de laatste tijd. Maar ik hoor niemand zeggen 4-4-2.
Terwijl je daar prima de spelers voor zou
hebben. Ja, dat vraag ik me altijd af. En als je misschien dat had gedaan, had je echt perfect die gasten allemaal in kunnen brengen.
Ja.
Ik noem een duo in één keer gewoon Depay, Brobby samen voorin. Of een Gakpo met een Depay.
Ja.
En Simons erachter. Zeg maar een beetje zoals ze bij Leipzig spelen.
4-4-2 klinkt bijna niet meer sexy, toch?
Nee,
dus daarom gebruik
je aan de uitvoering.
Nee,
ja.
Maar kijk, weet je, en ik zat een beetje zo te denken. Van, nou, weet je, je hebt de backs ervoor. Je hebt een Dumfries die de hele flank kan bestrijken, maar ook een Frimpong van de fan kan dat doen. En je hebt heel veel variatie daarin, weet je. En,
ja.
Maar het is maar in ieder geval, weet je, dan zou je wel makkelijker al die spelers kwijt.
Ja.
Daar wilde ik naartoe gaan, snap je? En toch met vier opbouwen of.
Ja, en nog eventjes kijken naar de rol van Bergwijn. Hè? Want uit het niets dook hij tegen Roemenië in één keer weer op. Je hebt een jaar met hem gewerkt. Hij was jullie aanvoerder. Wat is hij voor jongen binnen een spelersgroep bijvoorbeeld?
Een hele leuke, vriendelijke jongen. Echt in de groep. Dus dat, zeg maar, ja. Hij lacht altijd en op trainingen. Je ziet gewoon aan hem, hij heeft plezier als hij voetbalt. En het is echt een soort van straatjongen daarin. En hij laat zich maar zien door zijn acties en hoe hij op de training is, zeg maar, dat hij een bepalende speler is. Dus hij zal dat nooit echt zeggen. Maar hij is meer het laten zien en een hele vrolijke jongen is het gewoon.
Ja, en dan naar zijn spel als voetballer, want hij heeft best wel een transformatie doorgemaakt als echt snelle pingelaar naar toch iemand die meer vanaf de vleugel aan de binnenkant komt, zowel links als rechts. Bij jullie bij Ajax natuurlijk meer vanaf links, nu bij Oranje vanaf rechts. Wat vind jij zijn beste rol?
Ja, ik denk toch aan de linkerkant, zeg maar, van buiten naar binnen toe. Eén, hij kan buitenom. En twee, hij kan ook even een fantastisch schot. Dus als hij ergens staat, heeft hij wat meer moeite, zeg maar. Hij kan nog wel in de kleine ruimtes goed tussen linies spelen. Maar als hij ergens komt en hij is op snelheid en hij heeft een dribbel, ja, dan is hij echt moeilijk af te stoppen. Dat heb ik heel vaak op de training gezien. Als hij echt op snelheid op je af komt dribbelen. En ja, dan pak je die bal niet af. En hij kan zo kort draaien. En even een hard schot. Dus je moet hem, zeg maar, een soort van bedienen in een ruimte, zeg maar. In de hot zone.
Ja.
Daar moet je hem hebben. Daar kan hij van waarde zijn. En ja, nu speelt hij aan de rechterkant. En is de aanname vaak ook naar de buitenkant toe, wat logisch is. Dus je hebt eigenlijk daar een linkspoot moeten hebben.
Ja.
Dat zou beter zijn, want dan versnel je het spel ook. Want je kan Dumfries steken, maar je kan ook in één keer openen met links naar Gakpo als hij breed staat bijvoorbeeld. Dus dat is wel een type speler die we missen daarin.
Maar een extra gereedschap heb je.
Ja, maar hij doet dat, hij deed het prima.
En als je naar Kroatië kijkt, hè, Schutelo, Sosa. Ben je dan nog benieuwd? Ze hebben toch een lastig jaar gekend. En dus de rest van Ajax, bij bijvoorbeeld Schutelo, werd er heel veel van verwacht. Hoe zo'n jongen zich dan weer gaat houden binnen zijn nationale ploeg?
Ja, zeker. Dus ik denk ook altijd vaak, weet je, zeker als verdediger, hangt het vaak van communicatie af. Hij is een hele rustige jongen, hè, dan Schutelo. Maar toch bij Kroatië, dan heb je toch je medespelers die je al jarenlang kent om je heen.
Je moedertaal.
Taal. En weet je, dus je denkt toch van, weet je, nu ga je dit zien. Bepaalde misschien echt afspraken die je al jarenlang doet. Dus zo keek je een beetje naar.
Is nog, je hebt een jaar lang heel intensief met hem gewerkt. Heb jij daarin andere dingen gezien dan wat hij in wedstrijden deed? Bijvoorbeeld voor zijn tijd naar Ajax was heel erg het beeld van hij kan doordekken met grote ruimtes. Is aan de bal prima. In wedstrijden kwam dat er minder uit. Hoe was dat op trainingen?
Ja, dan zie je wel dat hij die kwaliteit heeft. Ik denk ook dat hij veel beter kan. Dat weet hij zelf ook wel. Maar hij heeft de voorwaarden om dat te kunnen. Dus ik snap ook wel dat hij voor zijn kans wilt gaan. Ook met de nieuwe coach nu.
Dat zijn nu de verhalen. Dat Ajax hem misschien wil verkopen, maar dat hij eigenlijk voor zijn kans bij Ajax wil gaan.
Ja, dat begrijp ik wel. Ook nu met de nieuwe coach die denk ik bezeten is in de opbouwpatronen. En dat gaat hem allemaal helpen, denk ik. Waardoor hij beter kan worden. En kijk, hij op de training heeft hij echt wel dingen laten zien dat je denkt van, dat heeft hij niet in de wedstrijd laten zien. Ja. En doordribbelen, gewoon echt uitstellen, dat soort dingen allemaal. En ja, ik denk in de wedstrijd staat toch een bepaalde spanning misschien op. Ook voor hem. Ja. Want daar moet hij mee dealen, zeg maar. Dat moet beter.
En het lijkt me dan voor jou als trainer misschien ook wel lastig om te zien dat het op het trainingsveld dus wel uitkomt, dat je die kwaliteit ziet, maar in de wedstrijd lukt dat niet. Wat kun je dan nog doen om hem daarin te helpen?
Ja, dat is, kom je een beetje toch op het mentale aspect. Maar ook nog duidelijkere afspraken, denk ik, voor hem. De taal, weet je. Je moet hem, dus je zit meer eromheen te kneden bij hem. Dan, zodat hij, zeg maar, de basis heeft. Dus als jij nou centraal speelt en je spreekt niet zo makkelijk. Ja, ik kan wel praten natuurlijk,
ja, maar in de taal,
ik bedoel, het gaat snel. Hè? Ja. Je moet zeggen, links in je rug, rechts in je rug, dek door en dat soort dingen. Want als je niks zegt en
dan ontstaat er
Hato ziet het misschien even niet. Dan kijk je naar de bal en iemand loopt weg en je zegt niks. Ja, dan krijg je een steekpas. Maar als jij al van tevoren zegt, Jorel, hier komt hij, hij komt eraan. Die spits hoort dat ook, hè?
Mm-hmm.
Die spits denkt, hij heeft me door. De volgende keer doe ik het niet meer.
Ja. Ja.
Maar als die spits niks hoort, die denkt van, ik ga lopen. Hij heeft me niet gezien.
Ja.
Ja, dan gaan ze continu door blijven lopen. En dus het is een soort van wisselwerking. En daarom is communicatie zo belangrijk. Ik heb daar vroeger ook gestaan centraal. Ik zeg expres tegen mijn middenvelder, die diep, laat me lopen, ik heb hem al gezien.
Ja.
Zodat die gozer het ook kon
horen. Gewoon puur omdat de tegenstander dat al hoort. Is
dus hij denkt van, ik ga niet diep lopen meer. Ja. Hij heeft het toch al gezien. Snap je? Dus dat soort dingen allemaal. Dat is dus, nog een mooi voorbeeld. Jaap Stam op een gegeven moment. Ik speel met Jaap Stam tegen de Graafschap uit. Ja. 1-8 wonnen in de wedstrijd. Hij zegt in één keer van, Wiegers, gaan we gewoon door, helemaal door naar het middenveld, bijna richting het team. Ik pak hem wel 1-1 die spits. En die spits hoort dat ook.
Ja.
Kijk naar die spits. En die spits moet
lachen. Ja. Sta je ook nog tegen Jaap Stam. Ja.
Weet je? Maar dat zijn gewoon mind games ook. Weet je? En dat hoort bij communicatie. Ook van een soort van uitstraling. Zo van, weet je, we gaan gewoon voor. Gaan we gewoon naar voren. En dus scoorde ik ook 2 keer. En
was ook wel de allereerste wedstrijd van het seizoen, toch?
Ja.
Was lekker inkomen.
Ik speelde op 6 en ik eindig gewoon in de 16. Maar dat kwam eigenlijk door Jaap.
Ja, die jou doorstuurt.
Ja.
In hoeverre denk je dat dat soort dingen met meer ervaring bijvoorbeeld nog aan te leren zijn? Of moet dat ook heel erg in je natuur zitten?
Dat moet in je natuur zitten, maar je moet ook je moet dat creëren, zeg maar, bij die jongens. Je moet ze laten praten, durven praten en op een gegeven moment is het normaal. En dat hoort ook een beetje bij het trainersvak, vind ik. Dus er zijn allemaal verschillende tools om dat te kunnen doen. Ja, en dat kon ook beter, moet ik zeggen.
Ja, ik ben nog wel benieuwd naar één naam. De tweede seizoen zelf bij jullie kwakkelde die veel met blessures, maar Steven Berghuis. Uiteindelijk was hij fit aan het einde van het seizoen. Als je dan kijkt naar de problemen die Oranje op het middenveld heeft, of bijvoorbeeld, je zei net, een linkspoot die rol aan de binnenkant kan invullen, zou ik denken aan Steven Berghuis. Vind je het opvallend dat hij er niet bij is, dit EK?
Vanwege zijn blessures misschien niet. Weet je, hij was niet echt fit de afgelopen wedstrijden natuurlijk ook richting het EK. Maar qua type speler had hij er gewoon bij moeten zijn, vind ik. En ook qua kwaliteiten. Als jij gewoon fit is, vind ik dat hij erbij hoort. Type speler aan die kant, linkspoot. Al heb je richting een toernooi al in je selectie. Dat is een extra wapen die je hebt. Dus dat vind ik. En ik vind het een fantastische speler. Dus ik hoop dat hij fit blijft. En zodat hij weer van waarde kan zijn, ook komend seizoen.
Ja, want als je het ook hebt over het spel lezen en spelintelligentie, dat is denk ik voor jou als trainer ook fijn om met hem te werken bijvoorbeeld.
Ja, ik kon heel goed met hem sparren. Ik kon heel goed met, wat het heel vaak over spelsituaties. En daarin merk je wel dat hij verder gaat. En daarin was het ook natuurlijk een beetje frustrerend. Ja, dat veel dingen niet lukten en veel dingen eromheen natuurlijk. En ja, hij is een gevoelsmens, enorm gevoelsmens. En hij kan zeg maar dat dan niet voor zich gaan. Dat zie je direct aan hem. Dus ja, dat vind ik mooi. Ik hou ervan. Ja.
Die puurheid eigenlijk.
Ja, ik hou ervan, weet je. En dat moet hij gewoon zo vooral houden, vind ik.
Ja. Hey, jij begint nu aan je trainerscarrière. Echt bij Almere City, hè, als hoofdtrainer. De grote droom, bondscoach?
Dat is wel een droom, ja. Dat vind ik wel. Het zou wel een hele mooie droom zijn. Ik heb dat niet echt iets aan toe te voegen. Nee. Maar dat is toch mooi als je weer voor je, zeg maar, voor je land van betekenis kan zijn. Wat, en hopelijk ook goed kan doen. Maar ja, dat zijn mooie dingen natuurlijk.
Ja. En je hebt nu bijvoorbeeld Peter Bos bij PSV, die heeft gezegd: dit wordt mijn laatste club en daarna wil ik bondscoach worden. Heb jij ook een ideaal pad voor je als trainer?
Ik moet. Als voetballer moet je vlieguren maken en als trainer moet je ook vlieguren maken. En daar ga ik nu mee beginnen. En dan ga je fouten maken en dat hoort ook. En dat hoort ook zeg maar bij het trainersvak, maar je moet daar weer van leren. En dus je moet jezelf ook de tijd daarin gunnen. Maar één ding is zeker, ik heb heel veel passie voor het voetbal, gewoon überhaupt. En dus ik zit er lekker in en ik hoop dat het natuurlijk goed gaat. En daarin is het ook altijd lastig, zeg maar, een plan uitstippelen. Maar ik heb bewust voor Almere nu ook gekozen om zelfstandig te kunnen zijn en ook verantwoordelijk ergens voor te kunnen zijn. En dat vind ik fijn. En dat is de eerste stap die je maakt, hè. Verantwoordelijkheid pakken, leiding geven. Niet alleen je spelers, maar ook aan je staf. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen.
Duidelijkheid creëren. En ja. Voetbal is sowieso een mooie sport om naar te kijken. Maar de verhalen eromheen vind ik dan ook mooi. En dan kijk ik naar komend Eredivisie seizoen. En ik heb nu al zin. Almere City, Heerenveen. Het Wiegers Maduro tegen zijn oud ploeggenoot Robin van Persie. Ja. De hand aan de zijkant. Dat worden wel de nieuwe verhalen, hè, dit seizoen.
Zeker. Ja, het is prachtig. Jullie hebben ook samen de cursus gedaan dit jaar, toch? Ja, ja. Wel bijzonder lijkt me dat ook voor jullie samen dan.
Ja, zeker. We spelen ook oefenwedstrijd toevallig of twee weken tegen elkaar al. Dus,
gaat dat dan gewoon zo dat jij hem appt van zullen we een oefenpotje doen deze zomer?
Ja, het was al okay. Voor. Maar toen hij trainer werd van Heerenveen, dus zei ik zie je snel, bereid je goed voor.
Ja, goed,
ja, dus weet je, dat soort dingen. Maar hartstikke leuk dat we elkaar tegen gaan komen.
Ja, nou ja, dankjewel dat je even wilde aanschuiven hier in het EK Sportpaleis.
Ja, graag gedaan. Superleuk.
Yes, dankjewel. Was mooi.
Dit was hem weer voor vandaag, Thijs. We zijn aan het einde gekomen.
Zeg dat. En weer een rustdag, maar weer een bomvolle show.
Een bomvolle show. Morgen wordt er gewoon weer gevoetbald. Dan zijn we er uiteraard ook gewoon weer. En daar kijk ik enorm naar uit.
Ja, ik ook. Heerlijke affiches. Dus we gaan er weer voor zitten.
Ciao.